Wat leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs Podcast. Je luistert zometeen naar Martin Dol. Hij neemt je mee in een zoektocht naar een balans tussen woord en geest en hoe je deze twee goed kan laten samenwerken in jouw leven. Deze les is gegeven bij de groeiconferentie over voluit leven door de kracht van de Heilige Geest. We hopen dat je van deze podcast mag leren en dat wij een steentje mogen bijdragen aan jouw groei.
Goedemorgen allemaal. Ik vind het een voorrecht op mijn beurt om hier te zijn, om deze conferentie te openen. Niet alleen omdat jullie er zijn of omdat het vanuit Royal Mission is, maar ik ervoer ook tijdens de aanbidding, en het werd ook gezegd, we zijn in aanbidding in de troonzaal van God. En als je in Gods troonzaal bent en je realiseert dat als je aan het zingen bent, als je aan het aanbidden bent, dat je dat samen met engelen doet. En ik vind het dan eervol, maar ook, dat het maakt me haast nerveus, dat ik in aanwezigheid van God iets over hem mag gaan vertellen. Het is heel apart eigenlijk, hè? Dus ik mag iets zeggen over God terwijl God hier is. En daarom is het zo belangrijk dat, terwijl ik daar iets over vertel en iets uitleg vanuit de Bijbel, dat God dat bevestigt door de Heilige Geest. En ik hoop en ik bid dat dat in deze sessie gaat gebeuren. En ik wil jullie meenemen naar 15 jaar geleden. Ik weet niet of jij weet waar je 15 jaar geleden was. Maar er is één situatie waarbij ik nog heel goed weet waar ik was 15 jaar geleden. Het was in een dienst. En in die dienst mocht ik spreken. En dat was een hele speciale dienst voor mij, die achteraf gezien mij heel veel heeft geleerd. Ik zal jullie de situatie even schetsen. Ik mocht namelijk spreken tijdens een jeugdweekend. Het was het jeugdweekend van De Pijler in Lelystad. Alleen hadden toen besloten om een jeugdweekend niet in Lelystad te houden, maar helemaal in Brabant. En of ik dan even als spreker wilde komen. En ik woon in Drachten. Dat was zo'n 2,5 uur rijden voor mij, maar ik deed dat graag. En ik kwam daar en ik kwam in een, ja, wat was het? Een soort van boerderij. Een grote boerderij met in die boerderij een enorme hal, een grote zaal. En daar waren veel jongeren. En ik had er zin in. Ik vind het altijd heerlijk, toen al, maar nu nog steeds, om te spreken voor jonge mensen. En ik had me toch een preek voorbereid. Oh, ik ben heel trots op, hoor. Ik hou er ook van, hè, preken voorbereiden. Dan worstel ik met teksten en dan denk ik na over wat het doel is en waar ik mijn doelgroep mee naartoe wil nemen. En dan ga ik spitten in dat woord en ga ik een echte oude exegese loslaten op een bijbelgedeelte. En dan nog een keer vertalen naar een jonge doelgroep. Ik hou daarvan. En heel eerlijk, soms kan een nieuwe preek mij wel zo'n 15 uur duren. Daar ben ik best wel lang mee bezig. Ik ging in de auto van Drachten naar Brabant en in de auto had ik er al zin in. Ik denk, die gaat hem worden. Die gaat hem worden. Ja, dat heb je soms. En het was zaterdagavond en bij zo'n jeugdweekend weet je, zaterdagavond is de dienst. Ja, dat moet er gebeuren, hè? Dat moet er gebeuren. En dus ik voelde de druk, ik voelde gewoon gezonde spanning. Ik dacht, heren, dit gaat hem worden. Dit gaat hem worden. En ik was aan het spreken. Eigenlijk heel eerlijk gezegd, ik weet niet eens waar de preek over ging. Dat is het eerlijke verhaal. Maar dat doet er verder niet toe. Maar ik weet nog wel, ik was helemaal fired up. Ik was er helemaal in de flow. En als je een goede preek hebt, zeker op de zaterdagavond bij een jeugdweekend, dan werk je toe naar een oproep. En ik had het ministryteam dat aanwezig was al warm gemaakt. Ik zei, jongens, ik voel het gewoon, dit gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Dus maak je borst maar nat. Ga klaarstaan als ik het aangeef. Dus ik was in mijn preek bezig en ik ging toen naar de climax. En ik zei tegen het ministryteam, stel jullie me vast op de plekken die we hebben afgesproken. En ik voelde al, de jongeren gaan in op de oproep. Ik zei, lieve jongeren, als je aangesproken voelt door datgene wat ik zojuist heb gezegd, wil ik je zometeen aansporen om naar het ministryteam te gaan. En ik voelde me, dit gaat gebeuren. En ik zag al in een visioen de een naar de andere jongeren opstaan en lopen naar het ministryteam. En op het moment, echt letterlijk, op het moment dat ik wilde zeggen, je mag gaan staan, als je voelt dat God je roept, je mag naar het ministerteam gaan, op het moment dat ik dat wil gaan zeggen, klinkt er plotseling een enorm gegil. Ik dacht, Heilige Geest, wat bent u bezig? Dat is mooi. Maar wat bleek? Er was een muis. Een boerenschuur, je kent het wel, daar lopen muizen rond. En een van de dames begon te gillen, en een andere dame begon te gillen, en in no time, maar heel veel dames heel hard aan het gillen. En de jongens, die voelden hun heldendom naar boven komen en die gingen achter de muis aan. Het was één grote chaos. Over de stoelen werd er geklommen. Ik zie hem, ik zie hem. En David, nee, hij is daar naartoe. En uiteindelijk, het duurde wel 10 minuten, misschien wel een kwartier, had uiteindelijk een van de jongens de muis te pakken. Hij hield hem bij de staart vast en de dames, nee, weg. En uiteindelijk duurde het wel 20 minuten dat alles was gekalmeerd. Preek opnieuw, ja. Je kunt je echt voorstellen, ik voelde mij enorm gefrustreerd. 15 uur bezig met een preek, 2,5 uur rijden en dan dit. En ik was echt boos. Want, kijk, zo'n muis kan er niks aan doen, dat hij daar loopt. Waarschijnlijk zijn eigen huis daar. Maar de timing zei mij dat er een spelletje gespeeld werd. De timing zei mij, Satan is bezig om hier de boel te verstieren. Niet dat een stier was, dat was gewoon muis. Hij verknalt hier de boel. En ik werd boos. En in die 20 minuten dat er heel veel rommel was en van alles gebeurde, zat ik te bidden. Heren, wat moet ik hier nu mee? En toen sprak de Heilige Geest. En die zei iets heel spannends tegen mij. Maar ik denk dat de Heilige Geest dacht, Martin is zo boos, hij wil nu wel alles wel doen. En toen zei de Heilige Geest, Martin, ik wil zo meteen, als het wat rustiger is, dat je met iemand gaat bidden voor genezing. Nou ja, genezing, ik werkte toen al bij Royal Mission, dat kende ik wel. En ik deed ook wat dingen met genezing en zo. Maar out of the blue vragen, wie van jullie heeft gebed nodig? Wie van jullie heeft genezing nodig? Dat vond ik wel een hele spannende. Maar ik dacht, Heilige Geest, als u inderdaad degene bent die tot mij spreekt, dan wil ik ervoor kiezen om gehoorzaam te zijn. En toen iedereen weer zat, toen stelde ik die vraag. Ik heb ook uitgelegd. Eerst wat er is gebeurd. Ik heb ook gezegd, ik denk dat dit een streek is van Satan. En ik heb ook de indruk dat de Heilige Geest iets tegen mij zegt. Namelijk dat ik voor een van jullie mag gaan bidden voor genezing. En toen zei ik, nu ik dit zo vraag, met wie ik mag gaan bidden voor genezing, wie voelt zich aangesproken? Meteen was daar een meisje die haar hand opstak. Toen dacht ik, nu gaat het gebeuren. Ik zei, je mag hier gaan staan. Ze zat achterin en dan mag je naar voren lopen. En ze liep naar voren en ze liep zo. Ik dacht, oh nee, wat nu? Het was meteen klip en klaar wat er met haar aan de hand was. Ze kon niet goed lopen. En toen dacht ik, ja, ik kan nu gaan bidden voor... Ik had liever iemand met hoofdpijn. Ja, heel eerlijk. Dat iemand zegt, ja, volgens mij is de hoofdpijn weg. Dan zou ik zeggen, halleluja, hoofdpijn is weg. En dan zou iedereen zeggen, oh ja, mooi. Maar dit was... Nee, maar dit was echt iemand... had echt last van haar, zo bleek, haar heup. En het was nog erger. Ze had een heupafwijking sinds haar geboorte. Kon niet goed lopen. En... het eerlijke verhaal is, een bepaald soort van paniek maakte zich van mijn meester. Maar ik had nog steeds de boosheid in mijn lichaam. Ik dacht, we gaan hier gewoon voor. We gaan hier gewoon voor. En ik vroeg haar om naast mij te gaan staan. En ik vroeg aan de zaal, geloven jullie dat God kan genezen? Sommigen twijfelden, anderen zeiden ja, we geloven dat God dat kan. Ik zei, laten we gaan staan, laten we onze handen uitstrekken. En ik heb voor haar gebeden. En terwijl ik voor haar bad, voelde zij Gods kracht door haar heen stromen. En ik zei, ga eens lopen. En ze liep en ze was volledig gezond. Je kunt je voorstellen... dat er een enorme verwondering door de zaal ging. Want iedereen kende Jeanne al heel erg lang. En wist van haar afwijking. Wist dat ze altijd slecht liep. Wist dat met sport en spel ze niet mee kon doen. Wist dat ze met gym niet mee kon doen. En haar hele gezin, natuurlijk, wist Jeanne kan niet goed lopen. Maar nu, één moment, kon ze weer lopen. Was genezen. Nou, je zult denk ik wel je kunnen voorstellen dat... de zaal klaar was voor een oproep. En dat deed ik ook. En de hele zaal kwam naar voren. Het ministerteam is tot diep in de nacht doorgegaan met bidden. En er zijn genezingen geweest. Hebben mensen zich toegewijd aan Jezus. En weet je wat bijzonder is? Jeanne kwam terug in haar gezin. Ouders waren totaal verbijsterd. De rest van het gezin natuurlijk ook. En ze had besloten om naar een open dag te gaan van onze fulltime school. En ze is naar een open dag geweest. En ze had een vriendin meegenomen. En het gekke is, ze heeft er zelf voor gekozen om de school op dat moment niet te doen. Maar haar vriendin wel, dat is Anne. En Anne heeft de school gedaan, helemaal aangeraakt. En Anne heeft ervoor gekozen om vervolgens haar zus uit te nodigen. Dat is Maaike. En na Maaike kwam Lois. En na Lois kwam een nicht van ze, Corianne. En daarna kwamen de ouders van Anne, Maaike en Lois, die de parttime school hebben gedaan. Een gigantische olievlek in de volle breedte van de familie werd groter en groter. En steeds meer familieleden leerden Jezus steeds beter kennen. En dat allemaal door een muis. Ja, dat is toch fantastisch. En ik dacht, terwijl ik terugreed naar huis, toen al, wat zou er zijn gebeurd als die muis er niet was? Dan had ik misschien een goede preek gehad. Ik weet zeker, er waren jongeren geweest, die waren naar voren gekomen, hadden hun leven in Jezus gegeven of opnieuw toegewijd. Het was allemaal gebeurd. Maar dit was krachtiger. En toen heb ik iets geleerd over woord en de kracht van de Heilige Geest. Het was alsof die muis een soort van scheiding maakte voor mij, om mij iets duidelijk te maken tussen woord en geest. Natuurlijk, ik geloofde toen al en ik ervoer toen al dat als ik sprak en Gods woord uitlegde, dat Gods geest aan het werk was. Maar nu was het alsof dat van elkaar werd gescheiden om mij iets te leren. Martin, alsof God zei, Martin, ik waardeer het in jou dat jij tijd neemt om mijn woord te bestuderen en om daar woorden aan te geven aan een publiek. Maar ik wil dat je mijn kracht ook leert kennen. Woord en geest. Volgende week zaterdag sta ik voor een hele mooie uitdaging. Volgende week zaterdag mag ik een kerkenraad, een 20-koppige kerkenraad van een ZGK, Christelijk Gereformeerde Kerk, gaan trainen. Want, zoals ze dat zelf zeggen, met hun eigen woorden, we staan met de rug tegen de muur. Want ze hebben te maken met een situatie waarbij een grote groep in hun kerk geraakt is door de Heilige Geest. Nu zitten we in een fase waarbij die grote groep uit de kerk aan het bewegen is. Ja, dat moeten we niet hebben, hè? Dat moeten we niet hebben. Dus die kerkenraad zit met de handen in het haar. Wat moeten wij? Dus ik heb even een aantal keer met die kerkenraad gebeld. Ja, ze zeggen, ja, dat is een groep. Die doet veel te veel met hun gevoel. Terwijl wij vinden het belangrijk dat het woord centraal blijft. Wij vinden het woord belangrijk en zij vinden de geest belangrijk. En hoe moeten wij daarmee omgaan? Nou, en daar moet ik zaterdag iets zinnigs over te gaan vertellen. Nou, gelukkig is het heel simpel. Ik bedoel, ja. Ik zeg gewoon tegen die kerkeraad, doe een beetje zo en zo en zo en dat is klaar. Nee, natuurlijk niet. Nee, het is gewoon heel moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk. Het is echt heel moeilijk. Hoe ga je hiermee om als kerkeraad, horend bij een specifieke denominatie? Waar ik ook respect voor heb. Want ik kom namelijk uit de CGK oorspronkelijk. En ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb heel veel geleerd en eerbied gekregen voor Gods woord. En door de jaren heen heb ik de Heilige Geest mogen leren kennen. En ik voel heus wel dat in sommige kerken dat spanningsveld er is. Alsof je te maken hebt met een weegschaal. Ik heb ook jarenlang een gemeente mogen begeleiden in Zuidwest-Friesland. Waarbij er ook een grote groep was die ook meer van de Heilige Geest wilde. En die verweet dan vervolgens op hun beurt de kerkenraad dat ze zo star zijn. Ze zijn zo star bezig, ze hebben continu over dat woord. Maar wij willen ruimte voor de Heilige Geest. En zij snappen daar niks van. Ja. Maar ik snap het leiderschap ook. Zij voelen zich verantwoordelijk. Verantwoordelijk voor al die kikkers in de kruiwagen. Die er soms aan uitspringen en zo. Zij voelen zich verantwoordelijk omdat ze ook in dat woord lezen dat zij verantwoordelijk worden gesteld dat ze een Bijbelse gemeente zijn. Doen wij het wel goed? Zijn we wel Bijbels bezig? Wij willen vasthouden aan het woord. En dan zijn daar allemaal mensen bezig met hun beleving en ervaren allerlei dingen van de Heilige Geest. Voel je dilemma? En dan hebben we het over een kerkelijke denominatie. Maar misschien voel je dat dilemma ook wel in je eigen leven. Woord en geest. Wat ik nu ervaar van de Heilige Geest, komt dat wel terug in de Bijbel. Hoe moet ik daarmee omgaan? En dan hoor ik vaak zeggen, er moet een balans zijn. Ik zei net al, alsof het een weegschaal is. Met hier het woord en daar de Heilige Geest. En die weegschaal kan dan gelden voor jouw kerk. Of die weegschaal kan gelden voor jouw persoonlijk leven. En dan ervaar je iets van de Heilige Geest en dan ben je bij deze conferentie geweest en dan heel veel Heilige Geest. Maar dan moet ik even wat woord bij. Nou, dan is de balans weer goed. Alsof ik continu bezig moet zijn om het in balans te houden tussen woord en geest en geest en woord. Ja, dat is dan wel heel druk. En dan kan ik me ook voorstellen dat je in een soort van kramp schiet. Want die weegschaal moet wel in balans blijven. Laten we eens gaan kijken naar wat de Bijbel daarover zegt. En ik wil jullie uitnodigen om te gaan naar Efeze hoofdstuk 5. Een brief van Paulus aan de gemeente in Efeze. Ik lees vanaf vers 18. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Tot zover. Even voor de mensen die het weekend ingaan, even een waarschuwing. Maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is. Altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het is wel grappig, hè, dat het drinken van wijn, je bedrinken, dat leidt tot uitspattingen. Dat vervolgens daar een komma staat en het woordje maar. En dan laat de geest u vervullen. Blijkbaar is het zo dat het resultaat van jezelf bedrinken min de uitspattingen lijkt op wat de Heilige Geest in jou kan gaan doen. Maar dat vinden we ook weer een beetje spannend. En dan zullen de Pinksterbroeders en zussen zeggen, nee, dat is juist mooi. Ik heb dat ervaren. En dat is zo fantastisch, wat de Heilige Geest in mij kan geven aan vreugde. En als die vreugde in mij losgemaakt wordt door de Heilige Geest, heeft dat het gevolg dat ik ga zingen. Als je dronken bent, dan ga je ook zingen. Hè? Maar de Heilige Geest wekt hetzelfde in je op. Je gaat God danken in liederen, in hymnen en liederen die de Heilige Geest jou ingeeft. En het resulteert in dankzegging, zo staat er in dit vers. Dat is wat de Heilige Geest doet. Nou, zie je wel, je moet gewoon vol gaan voor de Heilige Geest. En dan komt het wel goed. Ja. Maar het grappige is, als we kijken naar de Colossensenbrief, Colossensen hoofdstuk 3, staat er iets interessants. Daar staat, laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest uw volgenaren ingeeft. Doe alles wat u zegt en doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Dat is apart. In de Efezebrief staat het zo dat je vol moet zijn van de Heilige Geest en dan zul je liederen gaan zingen en God danken. Maar hier staat, wees vol van de woorden van Jezus. Wees vol van de woorden van Jezus met als resultaat dat je liederen zult gaan zingen en God zult gaan danken. Ja, oké. Maar hoe verhoudt zich dat tot die balans? Moet je nou gaan voor de Heilige Geest of moet je gaan voor, hoe is dan het evenwicht? Nou, ik denk dat Paulus zegt, je moet nooit gaan voor balans. Steek die maar in je zak. Dus als iemand tegen je zegt, de Heilige Geest, maar je moet wel de balans vinden tussen woord en geest. En als je dan de kerkenraad zegt dan van ja, maar wij moeten gaan voor het woord. En dan zeg je, nee, we moeten gaan voor balans, meer van de Heilige Geest. Of toch meer van Gods woord, of meer van de Heilige... Nee, niet gaan en niet de focus leggen op balans. Voor zowel woord als geest volgaan, 100%. Want balans maakt dat je in een kramp komt en dat de balans altijd de verkeerde kant op gaat. Maar als je vol gaat voor beide, is het resultaat hetzelfde. En dat is het mooie. Voor zowel de woorden van Jezus als de Heilige Geest, dat zal maken dat je hart overstroomt van dankbaarheid. Dat je liederen zult gaan zingen. En dat je God de Vader zult gaan danken. Woord en geest werken nauw met elkaar samen. Jezus zegt, als hij Jesaja citeert, de geest van de Heer is op mij en zijn woord is op mijn tong. Dus als ik hier Gods woord uitleg, weet ik dat Gods geest in het kielzog of vooruitlopend of tegelijkertijd aan het werk is. Altijd. Altijd. Gods woord zal nooit leeg terugkeren, omdat het vol leven zit door de Heilige Geest. Als God spreekt, als zijn ruach de woorden volgen, dan weet je dat woord en zijn ruach, zijn adem, zijn Heilige Geest gewoon met elkaar verweven zijn. Dus geen balans, het is volgaan voor beide. Maar voor het gemak trek ik ze toch weer even uit elkaar. Omdat de vraag boven de marge hangt, hoe kun je volgaan voor Gods woord? En hoe kun je volgaan voor de vervulling met de Heilige Geest? Hoe ga je voor beide vol? En beginnen we met woord. En daarvoor wil ik jullie meenemen naar Exodus 19, vers 1. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten uit de Sinaï-woestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaï-woestijn gekomen. En daar sloegen de Israëlieten hun kamp op vlakbij de berg. Mozes ging de berg op naar God en de Heer riep hem vanaf de berg toe. Even tot zover. Het volk Israël, die geschiedenis kennen jullie, is uit Egypte bevrijd op weg naar het beloofde land. En om bij het beloofde land te komen gingen ze niet langs de kustlijn, maar heeft God ervoor gekozen dat het volk door de woestijn gaat. En na een aantal dagen, flink aantal dagen door de woestijn te zijn getrokken, komen ze bij een berg, de Sinaï. En bij die berg klinkt Gods stem. En een hoofdstuk later ontvangen ze de 10 geboden, de woorden van God. Ik heb me vaak afgevraagd, waarom zo omslachtig? Waarom moet Gods woord klinken in de woestijn? Waarom heeft God er niet voor gekozen om, terwijl er allerlei reuring is in Egypte en vlak voordat ze vertrekken, dat God gewoon aan Mozes een boekrol geeft. Nou, dit zijn de woorden. Neem het mee voor onderweg. Om de week even voorlezen, zodat er lekker in zit. En als jullie bij het beloofde land zijn, dan weten jullie hoe het zit. Of dat God ervoor gekozen heeft, uit Egypte, door de woestijn, niet al te lang. En dan bij het beloofde land ontvangen jullie geboden. En als je in het beloofde land zijn, onder de palmboom of onder een oase of wat dan ook, pak die boekrol af en toe even bij en leer het uit je hoofd. Had ook gekund. Maar waarom in de woestijn? Nou, je moet weten dat de volkeren, de omliggende volkeren, allemaal hun goden hadden. Een godheid was geen onbekend fenomeen. Ieder volk had een godheid. Maar het bijzondere is dat elk volk dat een godheid aanbad, het was altijd het aanbidden van vaak een natuurfenomeen. Een volk aanbad een god die ze zagen. De hemellichamen, die kon je zien. En die aanbaden ze. Een koe kun je zien. Sommige volken aanbaden een koe. Weer andere volkeren die zagen kikkers. En die kikkers die gingen ze aanbidden. Kortom, datgene wat ze zagen aan natuurfenomeen, of wat bijzonder was, was meteen ook de aanleiding voor heel veel volkeren om datgene wat ze zagen te gaan aanbidden. En het volk Israël was best wel wat besmet door deze manier van denken. En deze manier van omgaan met goden in Egypte. En ze werden nu uit Egypte bevrijd en meegebracht naar een woestijn. En wat kun je allemaal zoal aan sightseeing zien in een woestijn? Niet veel. Ja, zand. Zand en rotsen. Maar voor de rest is er niet zoveel. En dat is precies wat God wil. Even een detox van datgene wat je ziet. En dan komen ze bij die berg, de Sinaï, en dan openbaart God zich. En ze zouden hebben verwacht dat God zich laat zien in iets moois, iets indrukwekkends, dat op je netvlies blijft gebrand. Maar dat is niet zo. God spreekt alleen. En dat is wat God wil. Zijn volk brengen in de woestijn, bij de berg, en luisteren, simpelweg luisteren, naar wat God te zeggen heeft. Hoe kun je volgaan voor het woord van God? Nou, je moet eerst weten waarom het zo belangrijk is. Want misschien, terwijl ik dit zo zeg over die volkeren van toen, zul je zeggen, wat een malle volkeren eigenlijk, hè? Dat ze gewoon dingen zien en dat dan gelijk aanbidden. Maar volgens mij is onze cultuur niet veel anders. Wij aanbidden wat wij zien. En we willen ook heel graag dat wij aanbeden worden. De socials staan er vol mee. Wij laten op de socials het meest perfecte plaatje van onszelf zien. En aangezien wij ons begeven op het kerkelijk erf, zijn we ook nog heel knap en heel goed in op de socials een heel mooi geestelijk beeld van ons te laten zien. Ik ben dit geestelijk boek aan het lezen. Dat is wel een heel moeilijk boek, maar ik kan het aan. Ik ga nu naar de derde dienst deze zondag. Ik ben nog heel heilig. Ik ben nu spreker op het podium en dat kan ik heel erg goed. Kortom, we laten een plaatje en we hopen dat mensen zullen zeggen zo. En op ons beurt zeggen, oh, dat is een geestelijk leider. We zijn continu bezig met datgene wat we zien, om dat vervolgens te gaan aanbidden. Maar wat dacht je van vakanties die we laten zien? En mooie auto's die we hebben? Daar zijn wij heel erg gevoelig voor. Maar wat dacht je datgene wat we zien op tv? Of zien op internet? Daarmee wordt onze zintuigen geprikkeld en doet het iets met ons. Het voedt ons met andere waarheden. Misschien zeg je, ja, ik vind het toch wel heel lastig om Gods woord te bestuderen. Dat vind ik heel moeilijk. Het is ook een moeilijk boek, het is ook een heel traag boek. Ja, klopt. Ja. Maar vergis je niet, zonder dat je er iets voor hoeft te doen, ben je continu de hele dag, elke dag aan het studeren en aan het bestuderen. Simpelweg door datgene wat op je afkomt. Dat voedt jou met beelden, dat voedt jou met waarheden die leugens blijken te zijn over wie jij bent, over wie God is, hoe het met de wereld gaat, hoe het afloopt met deze wereld. Kortom, je wordt continu gevoed. En dat gebeurde ook met het volk. Vandaar dat het volk gebracht wordt in een prikkelarme woestijn. Ze hadden even een flink aantal dagen nodig om te detoxen, maar toen was daar enkel het woord van God. Ik zei al, datgene wat je dagelijks bestudeert en wat er tot je komt aan leugens, daar hoef je niets voor te doen. Maar ik wil je uitdagen, als je vol wilt gaan voor het woord van God, als je dat serieus wilt nemen, om te gaan detoxen. En dat verschilt per persoon wat je daarvoor nodig hebt. Misschien is een detox voor jou dat je zo'n periode even niet met de socials bezig bent. Of met tv of Netflix, whatever bezig bent. En dat je bewust kiest voor een ander ritme. Want het oude ritme levert het oude op. Een nieuw ritme zorgt voor iets nieuws. En een nieuw ritme kan bijvoorbeeld zijn dat je 's ochtends een half uur eerder opstaat. Een half uur? Ja, een half uur. En als je het moeilijk vindt, ga je gewoon de avond ervoor een half uur eerder naar bed. Zo simpel ligt het. En je gaat je studeerkamertje in, of in de huiskamer. En als die bezet is, ga je de bezemkast in. Kan me niet schelen. En je pakt Gods woord. En je vult je met het goede, met het ware, met het lieflijke. En Heere, nu ik zo uw woord open, wil ik dit als waarheid tot mij nemen. Wil ik erop vertrouwen dat terwijl ik dit lees, dat u tot mij spreekt. En wil ik datgene wat ik lees ook gaan toepassen in mijn leven. Iets nieuws gaan doen. Een nieuw ritme toepassen. Plaats jezelf in de woestijn. Want een woestijn is de plek van verlangen. Als jij vol wilt zijn van het woord van God, de woorden van Jezus, plaats jezelf op de plek van verlangen. En er zijn momenten in mijn leven dat God me daarbij helpt. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik lekker Netflix aan het kijken was en dat God tot mij sprak. Dat God letterlijk tegen mij zei, Martin, wil je even boven komen? Boven naar de studeerkamer, wil je even boven komen? Dat vond ik zo bijzonder. Het leek wel alsof God ook naar mij verlangde. En dat bleek ook zo te zijn. Had ik toen een hemelse tijd met God? Nee, het was alsof God tegen mij zei, Martin, doe eens even weer een ander ritme. Kom eens even in die woestijn van verlangen. Even alleen de focus op mij en op mijn woorden, mijn waarheid. Want wat ik zeg is waarheid. En wat ik zeg over jou is waarheid. Weet je, Robbie heeft een heel mooi boek geschreven. Ik weet niet waar Robbie nu is. Die is weg. Hij is gewoon weg. Ik heb zulke mooie woorden te zeggen tegen Robbie. Is hij gewoon weg. Nou ja, maakt niet uit. Robbie, als je kijkt, gaat over jouw boek. Robbie heeft een heel mooi boek geschreven. En die legt uit vanuit, het boek heet trouwens Mens, waar ben je? Echt een enorme aanrader. Legt uit dat het zondeprobleem is in feite een identiteitsprobleem. Dat wij uit zicht zijn verloren wie God is en dat we uit zicht zijn verloren wie wij zijn. En dat maakt dat wij verkeerde keuzes maken. Hoe kun jij dat identiteitsprobleem oplossen? Dus op te lossen met waarheid. Waarheid over wie jij bent en waarheid over wie God is. Daarmee wil ik zeggen, het zal jouw leven gaan veranderen. Vol van de woorden van Christus, zoals de Colossensebrief dat zegt, maakt dat jouw leven van binnenuit verandert, dat je op een andere manier kijkt naar jezelf, op een andere manier kijkt naar God en op een andere manier in de wereld staat. Plaats jezelf in die woestijn. Dat is vol zijn van het woord. Hoe kun je nu gaan voor vol zijn van de Heilige Geest? En je zult merken, het heeft heel veel met elkaar te maken. Het is met elkaar verweven. Maar nu even die Heilige Geest. In feite hetzelfde principe. Lees maar eens mee. Johannes hoofdstuk 7. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. De Heilige Geest wordt hier vergeleken met water, die van binnenuit gaat stromen. En als je water voelt stromen en het voelt als verfrissend, dan is het uitgangspunt dat je eerst aanvankelijk dorst had. Als ik kijk naar het woord ontvangen in de woestijn, dan plaats je jezelf op de plek van verlangen. Als het gaat om vol zijn van de Heilige Geest, moet je in feite hetzelfde gaan doen. Op de plek gaan staan van verlangen. En de vraag is, heb jij dorst? Als ik die vraag zo stel, heb jij dorst? Waar ga je dan voelen? Denk je dan meteen aan de dorst totdat je een droge keel hebt? Of ben je in staat te komen in jouw binnenste op de plek van jouw geestelijke dorst? Kun jij daar komen? Jezus heeft in het Johannes-evangelie een aantal keren over die dorst. Bijvoorbeeld bij de Samaritaanse vrouw. De Samaritaanse vrouw, die nota bene water aan het putten was. Op het heetst van de dag. En dat zal ze zeer waarschijnlijk hebben gedaan, omdat ze bang was voor mensen. Er gebeurde van alles, is van alles gebeurd in haar leven. En ze was daar bij die put in de hoop dat er niemand zou zijn, maar daar was Jezus. En het eerste wat Jezus vraagt is, geef mij te drinken, want ik heb dorst. God heeft ook dorst. God dorst naar jou. Maar hij wil dat zijn dorst naar jou op jouw beurt wordt beantwoord, doordat jij connect met jouw dorst. Maar die Samaritaanse vrouw had geen flauw benul van haar dorst. Dat wil zeggen, haar geestelijke dorst. Het lag er wel dik bovenop. En Jezus openbaarde dat aan haar door haar vragen te stellen. De eerste vraag was, nadat de vraag was gesteld, geef me wat te drinken, was, haal je man eens op. Nou, dat was meteen een pijnlijke. Ja, ik heb geen man, zegt ze. Ja, dat klopt, zegt Jezus. Dat wist ik al. Nou, lekker dan. Ja, zei Jezus, want je hebt 5 mannen gehad en de 6e man die bij jou woont, is je man niet. Au. In hetzelfde boek van Robbie, dat gaat over identiteitscrisis, wordt gesproken over, en dat vind ik een hele mooie term, dat zijn beperkte identiteitsbronnen. Als je dat knagende gevoel in je hebt, dat knagende gevoel van, ik ben niet goed genoeg, of ik voldoe niet, of God is boos op mij, of God kijkt afkeurend naar mij, probeer je jezelf op te leuken. Te putten uit identiteitsbronnen. Maar dat zijn beperkte bronnen. Die bronnen die drogen weer uit. Het zal misschien tijdelijk een oplossing lijken. Als het is opgedroogd, wordt de dorst alleen maar erger. Ik weet het niet, maar het is een beetje gissen. Maar misschien dat deze vrouw gedacht heeft, deze eerste man voldoet niet. Misschien de tweede man, of misschien de derde man, of misschien de vierde man, misschien de vijfde man. En deze zesde man, ik weet het niet wat ik hiermee moet. Ik ga in ieder geval niet met hem trouwen. Nee. En dan is daar de zevende man, dat is Jezus, die haar dorst adresseert. Weet je plekje al te vinden? Jouw dorst. Als je probeert te verplaatsen in die Samaritaanse vrouw, die om bepaalde redenen die van binnen zitten, dorst die ze van binnen voelt, probeert te lessen door deze beperkte identiteitsbronnen. Welke beperkte identiteitsbronnen gebruik jij? En wat zegt dat over jouw dorst en de plek van jouw dorst? Durf je daar wel te komen? Ik heb net Johannes 7 gelezen. En ik zal je niet vermoeien met de structuur van Johannes 7 en Johannes 8. Maar neem maar van mij aan dat de woorden van Jezus uit Johannes 7 vanaf vers 37 over dat water, dat levende water, dat stroom van binnenuit, gekoppeld wordt aan een vrouw die we tegenkomen in Johannes 8. Namelijk de overspelige vrouw. En wij vinden daar wat van een overspelige vrouw. Natuurlijk, het is niet goed wat zij gedaan heeft, zeker niet. Maar terwijl Jezus daar les geeft, onderwijst en er heel veel mensen zijn, zijn daar de schriftgeleerden en de fariseeën die deze vrouw pontificaal voor de grote menigte neerzetten. En aan iedereen die het maar horen wil of die het niet horen wil en toch hoort, deze vrouw is op overspel betrapt. Nou, deze vrouw kan wel door de grond zakken natuurlijk. Er is ook geen enkele pastorale overweging bij de fariseeën of schriftgeleerden om deze vrouw bij Jezus te brengen. Nee, is simpelweg bedoeld om Jezus te pakken te nemen. En als de schriftgeleerden en de fariseeën de Heer Jezus even wat advies geven van wat hij moet doen, namelijk dat deze vrouw gestenigd moet worden, want dat zegt Mozes toch, dat zegt het woord, is Jezus simpelweg met zijn hobby bezig, namelijk schrijven op de grond, schrijven in de stof. Alsof hij zich totaal niet stoort aan deze schriftgeleerden of de fariseeën. En als de schriftgeleerden en de fariseeën Jezus aanmoedigen om toch echt wel even een antwoord te geven op hun verheven vraag, staat Jezus op en zegt, oké, laat dan wie zonder zonde is een steen naar haar werpen. En nadat Jezus deze befaamde woorden heeft uitgesproken, bukt hij zich weer en schrijft in het stof. En dan valt er misschien een steen op de grond en haakt één af. Dus de oudste van het stel, die beseft, ik heb niet het recht om deze vrouw te stenigen, want ik ben niet zonder zonde. En na deze wijsheid komt de volgende en weer de volgende. En uiteindelijk blijft Jezus alleen achter met deze vrouw. En dan quasi verwonderd zegt Jezus tegen deze vrouw, heeft niemand u veroordeeld? En dan zegt Jezus, ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer. En dan blijft de vraag overeind, wat schreef Jezus daar in het zand of in het stof? Dat is heel boeiend. Ga maar eens naar Jeremia 17. Ik denk namelijk dat de fariseeën en de schriftgeleerden die de geschriften heel goed kenden, exact wisten wat Jezus daar deed. En helemaal toen ze zagen wat Jezus daar op de grond schreef. Jeremia 17, vers 13. Daar staat, Heer, bron van Israëls hoop. Wie u verlaten, zullen te schande staan. Wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven. Want ze hebben de Heer de bron van levend water verlaten. Ze hebben de Heer de bron van levend water verlaten. Wie hebben de bron van levend water verlaten? Oh, dat is die overspelige vrouw. Die heeft gezondigd. Nee, de schriftgeleerden en de fariseeën worden in het stof geschreven, omdat ze de bron van levend water aan het verlaten zijn. Waarom? Mag ik het even zo zeggen, in deze context? Omdat ze niet bij hun dorst komen. De vrouw, de overspelige vrouw, die achterblijft bij Jezus, blijkt verbonden te blijven aan de bron van levend water. En dat is te danken aan haar kwetsbaarheid. Hoe kom je bij je dorst? De dorst die ertoe leidt te verlangen naar meer van de Heilige Geest. Hoe kom je bij die dorst? Je komt bij die dorst door kwetsbaar te zijn. Durf je kwetsbaar te zijn. Als jij de woorden van Christus wilt ontvangen, wil ik je uitnodigen en uitdagen om te komen in jouw woestijn, de plek van verlangen. Dat kan een fysieke plek zijn. Gewoon in een binnenkamer zonder afleiding. Alleen Gods woord. Heere, ik wil uw woord horen. En om vol te zijn van de Heilige Geest, moet je komen in jouw woestijn van binnen. De plek van verlangen. Jouw dorst. En dat is een hele onplezierige plek. Dat weet ik, omdat de normale impuls is dat je die dorst lest door beperkte identiteitsbronnen. En dan ben je heel druk mee. Misschien ben je daar helemaal klaar mee en moe van geworden. Kom bij mij als je dorst hebt. Rivieren van levend water zullen stromen uit je binnenste. Als je mij vertrouwt. De Heilige Geest wil dat doen in jou. Durf je daar te komen? Die plek van dorst.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs en wil je ook wel eens een groeiconferentie bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over wie wij zijn. We hopen dat je weer aanschuift bij de volgende aflevering.